via verschillende schriftgedeelten hebben wij gelezen dat de gelovigen van vandaag, dat de gemeente een hemelse positie heeft ontvangen. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen niet alleen zijn wedergeboren tot een levende hoop, maar ook tot een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. We zijn met Christus opgewekt en met hem gezeten in de hemel, ontleend via de Heer Jezus Christus aan Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand. Dat is Psalm 110, vers 1, maar ik meen vers 4 zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Als vers 1 van Psalm 110 zit aan mijn rechterhand van toepassing is op de Heer Jezus, inclusief de gemeente, dan moet ook vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, van toepassing zijn op de gemeente. En dat betekent dat onze hemelse positie in Christus dus met zich meebrengt niet alleen koningschap, dat was vers 1 tot en met 3 dan van Psalm 110, maar ook priesterschap. Wat het koningschap betreft, daar wordt in het Nieuwe Testament niet al te veel over gezegd. Dat wil zeggen, er wordt wel wat over gezegd, maar er wordt gezegd dat is in de toekomst. Praktische uitwerking daarvan. Datzelfde geldt feitelijk, praktisch, ik hoop dat u die woorden kent. Datzelfde geldt feitelijk voor de Heer Jezus ook. De jure, dan krijg ik wat plechtiger termen. De jure is hij die koning. De facto, heet zoiets, wacht dat op zijn openbaring in de toekomst. Hetzelfde geldt voor ons ook. We zijn geroepen tot koningschap, maar dat koningschap zal pas gerealiseerd worden in de praktijk, in de toekomst. Het neemt niet weg dat wij gezeten zijn aan de rechterhand Gods. En datzelfde, iets dergelijks geldt voor het priesterschap, alleen dat priesterschap wordt door ons nu reeds beoefend. Begrijp me niet verkeerd, dat gebeurt in de toekomst ook, meer dan ooit tevoren. Maar ja, daar gaan we weer. Dat is weer zo'n onderwerp waar in de traditie, de christelijke traditie, nooit ook maar enige aandacht aan gegeven is. Dat is een goede reden voor, men heeft de positie van de gemeente als zodanig eigenlijk nooit willen accepteren. Een positie namelijk in de hemel en aan de rechterkant Gods in het heden. Het algemene, het heet officieel zo, het universele priesterschap van alle gelovigen heeft men al gauw afgeschaft. Niet door het te ontkennen, maar door mensen officieel de titel van priester te geven, waardoor automatisch alle anderen die de titel niet hebben gekregen dus geen priester zijn. Zo kun je het ook doen en dat is wat gebeurd is natuurlijk. Oorspronkelijk in de Rooms-Katholieke Kerk, maar de sporen daarvan vind je uiteraard net zo goed in de protestantse kerken. Er zijn zo van die methoden voor. Niettemin, wij zijn priesters. Dat hebben wij ook gelezen, want we hebben gelezen bijvoorbeeld, ik vat hem maar even samen weer, achter elkaar in Efeze 1, dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening, dus daar hoort inderdaad dat priesterschap ook bij. Daarna lezen wij in Efeze 1 dat we inderdaad met Christus een positie hebben aan de rechterhand Gods, en dat die verhoogde Christus in die positie aan de gemeente tot hoofd gegeven is. Dat wil zeggen dat wij deel hebben aan zijn positie, want we zijn de vervulling van Christus, om niet te zeggen de voltooiing. Vervolgens lezen we in Efeze 2 dat God ons inderdaad met Christus heeft opgewekt en met hem gezet heeft in de hemel. En daarna lezen we in hetzelfde Efeze 2 dat wij gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest, een geestelijke woonstede Gods. Het woord tempel wordt er nog net niet gebruikt, maar je zal begrijpen, zeker ook uit andere schriftgedeelten, maar uit die ook, dat het om een tempel gaat. En aangezien een tempel een priesterlijk huis is tegenover het paleis, namelijk het koninklijk huis, Betekent het dus dat wij als gelovigen allemaal geplaatst zijn in die priesterlijke functie. Daarna waren wij in 1 Petrus 2 en daar hebben we het zwart op wit gelezen. Ik bedoel zelfs de woorden zelf gelezen. Er is ook altijd misverstand over. Sommigen denken dat bepaalde waarheden afhankelijk zijn van het gebruik van één specifiek woord. Dat is niet zo, dat is in de Bijbel niet zo, dat is in onze Nederlandse taal ook niet zo. Maar goed, in Petrus staat dan toch, gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk en een verkregen volk, gekoppeld aan die tempel van levende stenen die aan elkaar gevoegd zijn enzovoorts. Maar u zou moeten begrijpen dat dat een hemelse tempel is, niet een aardse. Als een aardse tempel moet komen, dan krijgen we ook een aardse zichtbare tempel in Jeruzalem. Maar dit gaat over een tempel, een huis in de hemel. Daarover spreekt uiteindelijk logischerwijze de Hebreeënbrief. En ik zeg logischerwijze, omdat het woord priester vind je in het Nieuwe Testament in het algemeen ter aanduiding van de priesters naar de ordening van Aaron. En dan heb je het ongeveer wel gehad. En dat maakt het ook makkelijk om dat priesterschap van de gelovigen weg te redeneren. Het komt immers in de brieven niet voor. Je hebt nog net het woord priesterdom in 1 Petrus. En dat is in zo'n ingewikkelde constructie daar met allerlei oud-testamentische bijbelteksten enzovoort, dat we het gemakkelijk laten liggen voor wat het is en ons er niks van aantrekken. Maar de brief aan de Hebreeën, die nou eenmaal zo heet, dus ik moet die titel wel gebruiken. Nou ja, wij noemen hem zo. Want punt 1, het is geen brief, dat is alleen hoofdstuk 13. Het is een uiteenzetting over een specifiek onderwerp. En punt 2, er staat nergens dat hij aan Hebreeën geschreven is. Dat heeft men ervan gemaakt. Men moet het toch een naam geven. Dat zeg ik voor degene die het andersom doen en zeggen, het is toch geschreven aan Hebreeën en dat zijn wij niet. Want wij zijn toch de gemeente, dan zijn we geen Hebreeën. Dan heeft men toch weinig begrepen van de Bijbel, denk ik wel eens. Zowel letterlijk als overdrachtelijk. Maar goed. De Hebreeënbrief, de zogenaamde Hebreeënbrief, is een uiteenzetting over het priesterschap van Christus en de gemeente. En voor de goede orde, de hele term hoge priester naar de ordening van Melchizedek vind je in het Nieuwe Testament dan ook alleen maar in deze brief aan de Hebreeën. Dan zal ik u nog wat zeggen. Het gaat over priesterschap, maar op risico dat u het niet begrijpt, moet ik u zeggen dat heel dat begrip priesterschap typologie is. Letterlijk gaat het gewoon over dienst aan God. En de priesters, degenen die zo genoemd worden, zijn daar het model voor, maar het is in hoge mate volstrekte symboliek. Je kunt ook God dienen zonder een priester te zijn, officieel, en zonder zo genoemd te worden. Maar de term priester is de term ter aanduiding van degenen die geplaatst zijn in de dienst van God, om welke reden dan ook. Maar wij worden ook geacht te weten dat alle mensen geacht worden God te dienen. Was de bedoeling. Het probleem is alleen dat ze tezamen onnut zijn geworden en af zijn geweken. Of zijn afgeweken, hoe dat maar heet. Et cetera. Maar het priesterschap is in hoge mate symboliek. Vandaar dat wij bij het begrip priester ook denken in de eerste plaats aan symbolische handelingen. Aan rituelen. Dat is het ook in hoge mate. Het neemt niet weg dat ook die rituelen en al het uiterlijk vertoon in het priesterschap van de Bijbel, maar ook in het priesterschap wat bekend is onder de volkeren in allerlei godsdiensten, het wordt geacht een onderwijzende functie te hebben. Per slot, ik ga vandaag naar Hebreeën. Hebreeën 1 begint met God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Wij moderne mensen spreken nog maar op één manier met elkaar. Hè? Ja, ik wil het niet zeggen, broeder. Via sms'jes en via, hoe heet die taal ook alweer? Ik kan het niet onthouden. Ik probeer het zo ver mogelijk van me te houden. Oppervlakkig. Dat in ieder geval en in letterlijke taal. Daarnaast kennen we nog zoiets als literatuur. Daar houden weinig mensen zich mee bezig. Dat is dan net iets meer dan oppervlakkige taal. En sommigen zelfs schrijven gedichten. En die worden geacht nog wat diepzinniger te zijn en vol te zitten met dubbele bodems en al dat soort dingen meer. Maar dat wordt niet als normaal beschouwd en als poëtische, weet dat, dichterlijke vrijheden. Zo van, dat hoef je niet serieus te nemen. Dat is tragisch, vind ik echt. Want van oudsher, en zelfs onder vele volkeren is dat nog zo, van oudsher was het bepaald niet gebruikelijk om de dingen in klare taal te zeggen. Ik was ooit, nou meerdere malen natuurlijk, maar ik was ooit een keer in Engeland, jaren geleden, en toen, goed kwam, dat hoef ik je nou niet te vertellen, maar toen had ik het met enige Engelsen over de werken van Sir Robert Anderson. En toen zeiden ze tegen mij, ja, maar die Robert Anderson, dat is niks voor ons. Dat is niet. Hij is te hard, hij is te rechtlijnig, hij zegt de dingen te direct. Wij Engelsen doen dat niet. Hè? Die zeggen niet het regent, die zeggen ik ben bang dat het regent. Hè? En dan word je geacht te begrijpen hoe het werkelijk is. Hè? Ze zeggen het niet rechtstreeks, ze zeggen het heel terughoudend allemaal. En dan hebben we het nog maar, toch nog over een westers volk, zal ik dan maar zeggen. Oosterse volken praten soms uitsluitend in analogieën. Ja, daar ga ik geen voorbeelden van geven natuurlijk, want het staat niet in de Bijbel. Het bestaat wel in de Bijbel, maar goed, doe maar weer. Hè. God heeft voortijds veel malen op vele wijze gesproken. Misschien heb ik het u wel eens verteld. Ik heb me ook eens een poosje erg verdiept in de Hawaïaanse muziek. Maar men heeft mij verteld, het kenmerk voor Hawaïaanse muziek is niet de Hawaii-gitaar. Die is trouwens pas net iets meer dan 100 jaar oud. He? Dan heb je de ukulele, dat is ook niet kenmerkend. Die is ook ongeveer 100 jaar oud, niet langer. Dat zijn betrekkelijk recente vondsten. Kenmerkend voor de Hawaïaanse muziek is ook niet al die glissandi. Hoewel het onmisbaar is eigenlijk. Het glijden van noot naar noot, allemaal tegelijk. Ambonezen kunnen dat trouwens ook goed, heb ik gemerkt. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Kenmerkend voor Hawaïaanse muziek is de tekst. Ik ben een slechte imitator, heel slecht. En ook een slecht acteur, maar anders zou ik u even wat Hawaïaanse teksten improviseren. Misschien dat een van broeder Stefan Bos, dat kan wel. Hè? Nou goed. Noem maar op, hè. Daar kun je niks van verstaan. Het is allemaal oe en a en o, het is een heel muzikaal taaltje. Maar goed, maar kenmerkend voor Hawaïaanse muziek is de tekst, omdat de tekst geacht wordt 5 verschillende betekenissen tegelijk te hebben. Daar kunnen wij ons helemaal geen moer, niks bij voorstellen. En het komt bij ons ook niet over natuurlijk. Wij komen niet verder dan de. Maar ik ga het niet doen ook. Maar goed, dubbele bodems, dat is helemaal niet iets bijzonders. Het is alleen wat wij, oppervlakkige mensen, zijn kwijtgeraakt. We zijn materialisten geworden, we kijken alleen naar buitenkant en de rest is er niet meer. Wij gebruiken dat niet, maar het is wel een Bijbelse manier ook waarop God zich uitdrukt. God heeft voortijds veel malen op vele wijze, toch eens doorbladeren naar Hebreeën. God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken. Op nogal wat manieren. Niet dat het veel hielp, maar hij heeft het wel gedaan. Methoden van communicatie die voor ons grotendeels verloren zijn gegaan, helaas. Maar goed, in deze Hebreeënbrief vinden we dan de uiteenzetting over priesterschap. Dat is in hoge mate, zoals gezegd, symboliek. Het is ook niet alleen aan de priesters voorbehouden om het woord Gods te lezen, te geloven, te prediken, bekend te maken, erover te spreken of wat dan ook. Het was wel aan de priesters voorbehouden om de diverse offers te brengen, de ceremonieën te vervullen in de tempel. Dat was het huis Gods, maar de Bijbel zelf zegt dat God er toch niet woonde. Ook al kunt u teksten vinden waar staat dat God woonde in de tempel. En dat God zelf zei dat hij daar woonde. En toch staat vast, God woont niet in tempelen met handen gemaakt, heb ik uit goede bron. De man die de tempel bouwde namelijk. Zie. Dat wil zeggen, dingen zijn waar op een bepaald niveau en op ander niveau ligt het toch anders. En het probleem is, die niveaus. Nou goed. God heeft voortijds veel malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken. Een van die wijzen waarop God gesproken heeft is via het priesterschap en de ceremoniële toestanden rondom de tabernakel en rondom de tempel. En daaraan ontleend is de uitdrukking priester, ook hoge priester en dus ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek, een term die we in heel het Oude Testament maar één keer tegenkomen. Gezegd over Christus, nee, ontleend aan de geschiedenis van Abraham en die meneer, Melchizedek. Nou ja, die man met een hoofdletter, als u mij vraagt, waar ga ik nou ook maar even niet op in. En daarna alleen nog Psalm 110, vers 4 was het geloof ik. Waar tot de zoon van David gezegd wordt, want vers 1 was tot de zoon van David, staat in het Nieuwe Testament. Waar tot de zoon van David gezegd wordt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hetgeen natuurlijk alleen kan onder het nieuwe verbond, omdat onder het oude verbond koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden waren, zoals ook aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 7. Kortom, zijn uitspraken over het Nieuwe Testament. In de uiteenzetting in Hebreeën wordt voor de gelegenheid dus ook in het licht voor de hand verwezen naar de inzettingen onder dat oude verbond. Dat waren rituelen, namelijk symbolen. Dat weet iedereen, hè, dat dat zo is. En wij lezen in Hebreeën 9. Ik vind het een aardig schriftgedeelte, want er staat, zo had dan ook wel het eerste verbond, want hoofdstuk 8 gaat over dat van oudsher, dat we zeggen in ieder geval door Jeremia, een nieuw verbond was aangekondigd ter vervanging van het oude verbond, namelijk der wet, het Mosaïsche verbond. Maar ook dat eerste verbond, dat oude verbond, het Mosaïsche verbond, had rechten van den dienst, staat er. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de dienst. Dat betekent gewoon godsdienstige inzettingen, religieuze instellingen, verplichtingen. En die hingen samen met het wereldlijk heiligdom. Dat wil zeggen de tempel of de tabernakel, want daar begon het mee uiteraard, hè. En daarvan staat dan, want de tabernakel was toebereid, een ding dat volstrekt geen praktisch nut had, wat wel een heleboel geld kostte, toch, een heleboel getop, want je moest de ding ook nog maar meenemen. Hij was draagbaar, maar hij moest dan ook wel gedragen worden. En wat is draagbaar? Goud weegt nogal wat, hoor. Is nogal looier, zeggen we dan, hè. Ja. Want de tabernakel was toebereid, de eerste, dat wil zeggen, het eerste vertrek in de tabernakel, dat wij traditioneel vanwege het Oude Testament noemen het heilige, In welke was de kandelaar? De gouden kandelaar, de menorah, weet u wel. De tafel, die stond daar tegenover, aan de rechterkant als je binnenkwam. En de toonbroden op die tafel. En dat vertrek wordt genoemd het heilige. Vers 3, maar achter het tweede voorhangsel, wij noemen dat meestal gewoon het voorhangsel. Want het eerste voorhangsel noemen wij de deur, omdat het in het Oude Testament zo heet. Maar er was ook een gordijn. Dit tweede voorhangsel, of gewoon het voorhangsel zoals het meestal heet, maakte een scheiding tussen het heilige, waarin deze tafel de toonbroden stond en de gouden kandelaar, en het heilige der heiligen. Het waren twee vertrekken. Ik weet nooit of u zegt van ga maar door, want dat weten we wel. Of dat u zegt waar heeft de man het in vredesnaam over. Maar goed, hè. Het waren twee vertrekken achter elkaar. Met daartussen het voorhangsel, gordijn. Achter het tweede voorhangsel was het tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Dat was nog heiliger dus, hè. Net als hemel der hemelen. Dan was het nog meer hemel. Of van mijn part nog hoger. Zelfs van andere orde. En het heilige der heiligen, je kan het ook noemen het allerheiligste. Dat is een taalkundige kwestie alleen maar, dus vooruit. Hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt. Ik vind het prachtig, want als je alleen deze verse hebt, dan teken je het verkeerd. En toch staat het er goed. Maar als je niks anders hebt dan dit, kom je verkeerd uit. En zo werkt dat nou één keer. Dat is het nut van schrift met schrift vergelijken. Als je maar één tekst hebt of twee, heb je nog steeds grote kans dat je verkeerd uitkomt. Dan kan je 100 keer bewijzen dat dat er staat. Leg het naast elkaar. Als je niet beter weet en je leest alleen dit, dan lees je achter het tweede voorhangsel was het tabernakel genaamd het heilige der heiligen en daarin was een gouden wierookvat. En de ark des verbonds. Stonden dus twee dingen. En dat was niet zo. Maar het staat er ook niet. Je kan hem anders lezen. Sterker nog, je moet hem anders lezen. Er staat hebbende een gouden wierookvat. Als je het nazoekt in het Oude Testament blijkt dat dat gouden wierookvat stond op een voetstuk. Dat heet het gouden reukwerkaltaar. Het reukofferaltaar zeggen we meestal. En dat ding stond niet in het heilige der heiligen, maar stond in het heilige. Als je binnenkomt, vanaf de oostzijde staat aan de linkerkant de menorah. Aan de rechterkant de tafel der toonbroden. En recht vooruit het gouden wierookaltaar met daarop het gouden wierookvat. Dat stond echter dichtbij het voorhangsel, want het gouden wierook, gouden reukofferaltaar, werd geacht rechtstreeks gericht te zijn op de Ark des Verbonds. Alleen de Ark des Verbonds stond aan de andere kant van het gordijn. Hebben die nog? En hoewel het reukwerkaltaar stond aan deze kant van het gordijn, was het rechtstreeks gericht op wat daarachter stond. En daarom staat er niet. Daarom staat er ook hebbende, het heilige der heiligen met de Ark des Verbonds, hebbende. Want het hoort daarbij. Het stond wel aan deze kant van het gordijn, maar het hoort eigenlijk aan de andere kant. Daar is het op gericht. Er is echter nog scheiding tussen. Voorlopig. Dat wordt hier ook gezegd. Dat zijn de volgende verzen. Zodat je ziet dat je er niet bent met één of twee teksten of zo. Hè? Geldt trouwens ook voor wat er nog meer staat. Er staat namelijk, hebben de gouden wierookvat en de Ark des Verbonds. Die stond inderdaad in het heilige der heiligen. Alom met goud overdekt. Dat kun je ook nog verkeerd lezen als je wil. Want het verzoendeksel was niet met goud overdekt. De Ardèche-Verbond was met goud overdekt. Het was namelijk zitinhoud overtrokken met goud, beslagen dus met goudplaten. En het ding was zelf bedekt met een deksel en die was van massief goud. En niet overtrokken met goud. Je moet wel bij de les, ik demonstreer u hoe makkelijk je verkeerd uitkomt als je niet alles bij elkaar telt, hè? Nou goed. En dan staat er bovendien nog, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, in de staf van Aaron die gebloeid had in de tafelen des verbonds. En daar kom je ook niet mee uit. Want het Oude Testament zegt bij gelegenheid heel duidelijk dat in de Ark des Verbonds niets anders was dan alleen de twee stenen tafelen. En dat staat niet eens in de boeken van Mozes. Dus je moet nog flink zoeken voordat je voorbarige conclusies trekt. Want dat woordje in heeft nog steeds de betekenis van verwantschap. Verbonden zijn met elkaar, bij elkaar horen. En de werkelijke situatie was dat in de Ark des Verbonds inderdaad niets anders was. En nooit iets anders was dan twee stenen tafelen. En dat de kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron buiten de Ark des Verbonds, maar voor de Ark des Verbonds lagen. Net als het reukoffer, dat hoort erbij. Beide dingen trouwens, de staf van Aaron en de tafel en de gouden kruik met manna, zijn een uitbeelding van eeuwig leven. En zelfs de uitbeelding van de hemelse oorsprong van dat leven. Want het manna, dat is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Die uitdrukking staat er ook niet in de boeken van Mozes, maar het staat wel in de, het wordt wel vermeld bij de woorden van de Heer Jezus in Johannes 6. Die heb je toch ook, hè? Kortom, dat heilige der heiligen is namelijk een uitbeelding van hemelse dingen. Maar daar kom ik zo op. Maar goed, dit was maar inleiding. Dan staat er ook nog, en boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Let goed op, want dit is een van die schriftplaatsen waar gezegd wordt wat cherubijnen zijn. Ja, als ik zeg ze bestaan niet, cherubijnen, krijg ik problemen, want ze staan toch in de Bijbel. Griffioenen, bestaan die? U weet niet wat het is. Eenhoornen dan. Bestaan die? Ja, moeilijk, hè? Niet echt. Ja, ze bestaan wel echt. Hoe zeg je zoiets? Zonder dat het verkeerd kan uitgelegd worden. Ze bestaan niet werkelijk, het zijn symbolen. En als zodanig, als symbolen, bestaan ze wel. Griffioenen, dus een leeuw met een arendskop. Maar ze bestaan. Vanwege de symbolische betekenis. Maar denk niet, ik ga naar Artis of hier naar de Zoo in Wuppertal. Om eens naar de griffioenen te kijken. De kooi met de griffioenen, want die zijn er niet. Voordat je daarachter komt, wat een eind lopen is dat, hè, in die dierentuin. Hè. Verschrikkelijk, zeg. Jongen, de grote dierentuin en wat weinig dieren eigenlijk. Maar goed. Bestaan ze? Cherubijnen, bestaan die? Nee, het zijn symbolen. Nee, ik meen de bloed serieus. Ze zijn een uitbeelding van heerlijkheid, dat staat er dus ook. Cherubijnen der heerlijkheid. Het is ook eenvoudig te verklaren waarom dat zo is, maar dat doet er nou niet toe. Het is een uitbeelding van de heerlijkheid van de Heer. Daar dient symboliek voor. Met name in de zogenaamde beeldende kunst. Hoe beeld je heerlijkheid uit? Via, je maakt een gerub. Ja, that's it. Goed. Bovenover deze ark waren de gerubs of cherubijnen net wat je wil, der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. En de Heer zei, tussen die cherubim woon ik. En van tussen die cherubim zal ik tot u spreken. Terwijl we allemaal weten, daar woonde hij niet, hij woonde in de hemel. En God spreekt vanuit de hemel, soms dondert hij vanuit de hemel. Een krachtige stem uit de hemel. En dat soort dingen meer. De symboliek. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dit vind ik de leukste bijbeltekst. Voor mezelf. Serieus. Niet omdat ik het als grap beschouw, maar ik vind hem heel leuk. Ik heb er geen ander woord voor. De aardigheid is namelijk dat de apostel zegt, daar zou ik van stuk tot stuk over kunnen spreken. Terwijl heel de Bijbel er niets over te melden heeft. Maar dan ook niets. Behalve dan de afmetingen van de voorwerpen en de materialen waarvan die voorwerpen gebouwd zijn. Toch? En de aantallen van de striklistjes en de gouden haakjes. En wat het maar was allemaal. Hè? En de fundamenten, de voetstukken van de voorhof en het aantal staande bedderen aan elke zijde enzovoorts. Het wordt komisch als ik het u voor ga lezen dan. Hè? Want waarom was dat allemaal zo? Waarom zus en waarom zo? Het antwoord staat niet in de Bijbel. Heeft het dan geen betekenis? Jawel, want Paulus zou erover hebben kunnen spreken. Wat moeten wij daarmee? Het zelf uitzoeken. En dan kun je altijd nog zeggen, maar het staat niet in de Bijbel. En toch staat het wel in de Bijbel, want God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Dat wij die wijze niet verstaan of verstaan willen, ligt aan ons. Iemand zei, het is gevaarlijk. En wat heeft men toen gedaan? Alle symboliek afgeschaft. En omdat het ding te duur was, heeft men het opgesloten aan de Herengracht in een groot pand. Hebben jullie dit gevolgd of niet? Nee. In de 19e eeuw heeft dominee H. Schouten, ik ben nog steeds nieuwsgierig wie die man nou eigenlijk was, want we weten er weinig van. Ene dominee Schouten een dik boek geschreven over de betekenis van de tabernakel. En bovendien heeft hij een model van de tabernakel gebouwd. Hij zal wel niet de eerste geweest zijn. Maar hij heeft een model van de tabernakel gebouwd enzovoort. Van echt goud, van echt zilver, van echt woestijnzand en wat het maar was allemaal. En dat is dus een heel kostbaar ding. En die is verdwenen. Na zijn dood moesten ze toch wat met het ding. En toen hebben ze er een museum omheen gesticht. Dat is het Bijbels Museum aan de Herengracht in Amsterdam. Er waren trouwens nog wat mensen die daarna ook weer gedaan hebben, modellen bouwen. Die zijn ook daar verdwenen. Dus ze hebben een hele verzameling van modellen van de tabernakel daar. Ik heb van mensen gehoord die er geweest zijn in het Bijbels Museum, maar nergens een model van de tabernakel te vinden. Die dingen liggen daar in de kelder. Dus als er iemand nog eens... Ik heb wel eens gezegd, ik zou echt, dat meen ik ook serieus, ik zou wel eens contact met jullie willen opnemen om te vragen of we niet zo'n ding kunnen overnemen. Hè? Een kleintje maar, hè? Voor de aardigheid. Hè? Maar ik weet niet, ik denk dat ze zullen zeggen, dat kan niet. Dit soort musea en logge instituten. En misschien zeggen ze, oké, en daarna mag je betalen. Dat wou ik toch maar niet doen. Ik zou niet weten waarvan trouwens. Dus dat houdt me dan tegen. Maar wat moet je er allemaal mee? Er staat niks over in de Bijbel. Nou iets. Het enige wat er over in de Bijbel staat, staat hier in Hebreeën 9. En daar staat, we zullen niet van stuk tot stuk over deze dingen spreken. Maar deze dingen nu al dus toebereid zijnde. En dat was natuurlijk toch niet voor de flauwekul dat het zo toebereid was. Deze dingen al dus toebereid zijnde. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, zeg maar het heilige. Te allen tijden. Dat wil zeggen continu. Dag in dag uit, 24 uur per dag. Om de diensten die uit vers 1 de rituelen, zeg maar, de godsdienstige rituelen, te volbrengen. Ze moesten de tafel dekken en het brood erop houden. Ze moesten de lamp brandende houden. Al die zeven lampjes en op die kandelaar. Hè. En ze moesten het reukofferaltaar, althans het reukwerkvat, moesten ze van reukwerk voorzien. En het vuur aanzien te houden enzovoort. Er werd constant dienst gedaan in het heilige. Men leest dat manna in het Oude Testament. Hè. Dat was werk. Maar in de tweede, dat wil zeggen in het heilige der heiligen en achter het voorhangsel, in de tweede ging alleen de hoge priester, niet de priesters, alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed en dus met bloed, eindje verderop staat met het bloed van stieren en bokken, ontleend aan Leviticus 16 hoofdzakelijk. Het welk hij offerde, dat wil zeggen aan God offreerde, voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waar gaat het over? Over Grote Verzoendag. Over Yom Kippur, die ene dag in het jaar waarin de hoge priester met het bloed van stieren en bokken inging in het heilige der heiligen om verzoening te doen voor de zonden des volks. Niemand mocht daar ooit komen, niemand kreeg ooit te zien wat daar stond. Zelfs als het tabernakel vervoerd moest worden, werd de ark des verbonds nog afgeschermd, nog steeds door het voorhangsel. Dat gordijn dat werd afgenomen en achterwaarts over de ark des verbonds gelegd. Er bleef de bedekking over de ark des verbonds. Niemand kreeg het ooit te zien. Het mooiste stuk, het kostbaarste stuk, het belangrijkste stuk, het meest heilige stuk, voorwerp dus in heel Israël, kreeg nooit iemand te zien. En soms denk ik dat de hoge priester, als hij inging op Grote Verzoendag, dat nog op de tast moest doen ook. Want ik lees nergens over trialverlichting, of een zaklamp, of een lampje, toch? Nee, dat ben ik serieus. Hoe wisten ze dan dat hij er stond? Omdat de draagbomen van de ark des verbonds werden uitgeschoven, half uitgeschoven, zodanig dat ze in het gordijn prikten, zodat je aan de andere kant van het gordijn kon zien de bulten, om zo te zeggen, van de in het voorhangsel van de draagbomen van de ark des verbonds. Met andere woorden, je wist dat er wat was, maar het was bedekt. Men kreeg het nooit te zien, men had het alleen van horen zeggen, het zal er staan, maar daar blijft het dan ook bij. En wat het precies was? En eenmaal zou iemand daarin gaan en de weg gaan naar die ark des verbonds, toch? Nou ja, eenmaal per jaar. Later staat er, jaar in, jaar uit. Elk jaar weer opnieuw. Zo van, je wordt er zo moe van. Elke keer weer opnieuw verzoening doen voor de zonden des volks. Er staat een bladzijde verder in de eerste verse van hoofdstuk 10. Maar het was eenmaal per jaar en in het algemeen geldt nooit dus. Dat wil zeggen, het was dicht, daar kwam men niet. Het was afgesloten. En toch was het het centrum van de eredienst, van de religie. Nou goed. In de tweede tabernakel, vers 7, ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder het dus met bloed, het welke hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, naar de voorschriften daarvan in Leviticus 16, vers 8, waarmee de Heilige Geest toch iets beduidde. Ja. Altijd al. Het wordt ons hier voor het eerst gezegd, en het is maar een klein deel van al die inzettingen. Het is alleen de essentie van Grote Verzoendag. Dat is ongetwijfeld ook het belangrijkste. Maar goed, hè? Maar de Heilige Geest beduidde daar iets mee. De vraag is, maar wat beduidde de Heilige Geest dan met al die paaltjes rondom de voorhof? En de hoogte van de voorhof? En wat beduidde de Heilige Geest dan met dat de voetstukken van zilver waren, zal ik maar zeggen? En waarom waren het vier pilaren en dan weer vijf? En toch? Staat niet in de Bijbel. En als we het dan niet weten, waar ligt dat dan aan? dat we kennelijk ongevoelig geworden zijn voor wat er gezegd wordt. Voor men noemt onze maatschappij er een van communicatie, een communicatiemaatschappij. Ik denk dat er nog nooit zo weinig gecommuniceerd is als in onze dagen. Dankzij de communicatiemiddelen. Ik meen het serieus. Alle subtiliteit is er volledig uit. Het is oppervlakkig geworden. Waarom denkt u dat mensen gedichten schrijven? Van Johan Bos weet ik het niet, maar waarom denk je dat mensen gedichten schrijven? Hè? Om iets uit te drukken wat je in gewoon klare taal achter elkaar niet kunt uitdrukken. En dan krijg je dus dubbelzinnig taalgebruik. En taalgebruik met klankovereenkomsten en ritme erin en al dat soort dingen meer. Dan maak je weer andere mogelijkheden, meer mogelijkheden gebruik. Ter communicatie. Zo is het nou eenmaal. Maar de meeste van ons, denk ik, zijn er ongevoelig voor. Nou ja, van ons misschien niet. Ik bedoel, ik wil niks lelijks over u zeggen. Maar in het algemeen is men daar ongevoelig voor. Men is afgestomd. Maar de Heilige Geest beduidde hier iets mee. En achteraf beweer ik altijd, achteraf nadat het uitgelicht is, denk ik altijd, dat had je zelf kunnen bedenken. Als je maar opgelet had. Als je maar geconcentreerd was geweest. Hè? Als je maar eens een poosje in de stilte gegaan was. En gewoon een poosje had nagedacht. Een poosje, misschien heel lang. Misschien jaren, dat doet er niet toe. Als je maar had nagedacht over die dingen. Waarom waren die dingen zo? En daar zijn antwoorden op. Maar hier staat het erbij dus. Hè? Er staat... Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, misschien begrijp je nou ook waarom Bezaliel en Aholiab door de Heilige Geest werden onderwezen of waren onderwezen in allerlei handwerk. En dan denken wij dikwijls toch nog gewoon aan het ambacht, namelijk metaalbewerking en houtbewerking en dat soort dingen meer. Daar gaat het niet om. Het gaat om heel andere dingen. Hoe geef je onzienlijke abstracte dingen vorm? Hoe druk je dat uit? En dat is niet maar het ambacht. Maar dat is kunst. Het gaat om geestelijke dingen. Niet hoe maak je een mooie krul aan het hout. De vraag is, waarom maak je die krul? Wat stelt dat voor? Het gaat over de vormgeving ervan. Ik moet eerlijk zeggen dat de meeste modellen van de tabernakel die ik gezien heb, volstrekt, hoe moet je dat zeggen, niks voorstellen. Ik bedoel, je kunt zeggen, wat was het brandofferaltaar ook weer, was 5x5. Dan kun je natuurlijk een kistje figuur zagen of een blokje hout figuur zagen van 5x5. En er gaan goudlakken op smeren. Maar u denkt toch niet dat het er zo uitgezien heeft? Er komt nog wel wat meer voor kijken. Hè? Hoe dan? Ja, dat staat er niet bij. En dat heeft mij altijd weerhouden om de figuur zacht ter hand te nemen. Nou nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ooit aan begonnen, want ik was op een christelijke figuurzaagclub. Vis en prachtig, ik zweer het je, dus echt waar. Ik heb christelijk leren figuurzagen. Ja. Nee, recht tevoren snijden, dat is met zo'n zaagje is dat verschrikkelijk moeilijk, hè? En nog verticaal ook. Ja. Maar goed, dat heb ik dus geleerd. Toen dacht ik, weet je wat, we gaan een tabernakel maken. Maar het resultaat zag er zo bijzonder platvloers uit. Nou, ik dacht, dat kan ik beter niet doen. Dat moet ik maar overlaten. Mensen die wat kunstzinniger zijn dan ik. En daar wacht ik nog steeds op. Al moet ik zeggen dat die van Schouten, die is echt heel mooi hoor. He? Nooit gezien? Nooit wezen kijken? Dan moet je eerst bellen of het ding er staat. En dat kan jaren duren voordat hij er weer eens een keer staat. Maar goed. Of we moeten die lui een flink bod doen, dan krijgen we mee. Hè? Maar... Ja, dat denk ik altijd, hè. Niemand is erin geïnteresseerd meer in het Bijbelsmuseum. En ze weten toch niet wat ze ermee aan moeten. Dus ik zou niet weten waarom we dat niet los kunnen peuteren. Maar ja, alle musea hebben geldgebrek, dus dat is een probleem. Hè? En wij ook, en dat is een nog groter probleem. Nou goed, Hebreeën 9. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was. Wel, hoezo weg des heiligdoms? Ja, wat je er ook mee doet, uit het verband moet duidelijk zijn dat het de weg is, het heilige der heiligen binnen. Dat afgesloten tweede vertrek, toch? Die weg was afgesloten, daar hing een gordijn en niemand mocht door. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, nog niet opengesteld was en ook niet bekend was, want niemand was er doorgegaan, behalve die hoge priester, eenmaal per jaar. Dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang er het heilige was, in functie bedoel ik, was het heilige der heiligen afgesloten, staat er. En ik voel me altijd verplicht om toch even Leviticus 16 ernaast te leggen, maar u weet wat ik altijd zeg, hè? Ik zal het nu anders zeggen. Als je problemen wil krijgen, dan moet je vooral elke keer als het Nieuwe Testament een oud-testamentische tekst wordt aangehaald, moet je hem vooral opzoeken. He? Ja, want dan leer je wat bij. En dat is de bedoeling, hè? Dat weet u toch. Hè? Die teksten worden niet voor niks aangehaald. Of die schriftgedeelten. Zoek hem maar eens op. Leviticus 16... Daar vindt u namelijk de rituelen van Grote Verzoendag, waarover wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Maar daar staat wel dat de hoge priester, en ik noem geen bijbeltekst, ik zeg het gewoon zo even uit het hoofd, daar staat, wordt wel gezegd dat de hoge priester, als hij ingaat, dan komt hij met een schaal met bloed van stieren en bokken. En zo bij gelegenheid sprengt hij dat bloed op de grond onderweg naar. En hij komt, waar komt hij vandaan? Nou, uit de omgeving in elk geval van het brandofferaltaar, dat buiten staat. Althans in de voorhof. En hij sprengt dat bloed onderweg eerst het heilige binnen. En hij sprengt het op de grond. En ook daarna gaat hij door het voorhangsel, achter het gordijn, achter de coulissen, verdwijnt hij en sprengt dat bloed op de grond, tot voor de Ark des Verbonds en uiteindelijk op, nota bene, dat gouden verzoendeksel, het kostbaarste stuk van heel de tabernakel, van heel de tempel en eigenlijk van heel Israël. Het verzoendeksel met de cherubim daarop. Hè? Sprengt hij bloed? Misschien lag dat van vorig jaar er ook nog. Moet toch langzamerhand een smeerboel geworden zijn. Hè? Nou ja, laten we zitten. Maar daar staat in vers 17 dan vervolgens, na die beschrijving van de sprengen van het bloed op de grond tot aan daar des verbonds, staat in vers 17... En geen mens, niet iemand, niemand dus, hè? Geen mens. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan, als de hoge priester zal ingaan, om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente van Israël. Wat staat hier? Dat notabene de dienst in het heilige, die 24 uur per dag plaatsvond, moest worden gestopt. Want anders kon de hoge priester niet ingaan, anders mocht de hoge priester niet ingaan in het heilige der heiligen. De dienst in het heilige moest afgelopen zijn, alvorens het heilige der heiligen geopend werd en in functie trad. Begrijp je me goed? Aan het eind van de dag ging het hele zaakje weer dicht. En men deed alsof er niets gebeurd was. En van zonden was men trouwens ook niet gereinigd. Dat zegt Hebreeën 10, de eerste verse. Want in werkelijkheid kon men zo niet gereinigd worden van zonden. Hoe vaak het er ook zou staan, het kan niet. Het is slechts symboliek. Het is een uitbeelding van hoe men gereinigd wordt. Hè? En hoe men verlost wordt van een belast, namelijk verontreinigd geweten. In werkelijkheid gebeurde het überhaupt niet. Het is symboliek. Maar de dienst in het heilige moest worden gestopt. En dan staat er gewoon achter wat het betekent. En dat mag niet zo moeilijk zijn, hè. Waar het over gaat is natuurlijk dat ooit een keer in de toekomst dienst zal worden gedaan in het heilige der heiligen. Niet maar één dag in het jaar, maar voor altijd. En dat eenmaal dat voorhangsel zou verdwijnen, om zo te zeggen. En eigenlijk het heilige zou ophouden te bestaan. En als het niet ophoudt te bestaan, dan nog werd het getrokken bij het heilige der heiligen. En werd het één geheel. En niet dan werd alles het heilige, maar dan wordt alles het heilige der heiligen. Omdat het centrum van de dienst was niet in het heilige, maar in het heilige der heiligen, namelijk bij de Ark des Verbonds. Nou goed. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. De eerste tabernakel, het heilige, welke was een afbeelding, er staat type. Typos. Welke was een afbeelding, een type, voor de toenmalige tijd, voor die tegenwoordige tijd. Wij noemen dat de toenmalige tijd. De oudtestamentische tijd namelijk, die van het eerste verbond, uit vers 1. Welke was een afbeelding voor de toenmalige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, inderdaad. Die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. En al staat er 100 keer dat men ter reiniging of ter heiliging zo'n offer zou brengen of wat het maar was. De Bijbel zegt, het werkte niet. Het was niet meer dan illustratie. Ook niet minder dan dat. Maar wij zijn geneigd illustraties weg te werken. Als er in een boek plaatjes staan, dan is het cultureel niet meer verantwoord. Toch? Dan is het kinderwerk. Als serieus genomen moet worden, mogen er geen plaatjes bij staan. Toch? Maar de Heer geeft plaatjes. Ter onderwijzing. Sterker nog, er is een tijd geweest, ook hier in West-Europa, dat het meeste onderwijs, het meest verstrekkende onderwijs, uitsluitend via plaatjes ging. En daar hebben wij de beeldende kunst aan te danken. Jazeker wel. Het was een tijd dat mensen niet lezen of schrijven konden, en bovendien er waren geen boeken ook. Dat is de langste tijd geweest eigenlijk. En boeken, boekdruk, kunst enzovoort. En het idee dat iedereen kan lezen en schrijven, dat is recent. Nou ja, een paar honderd jaar, maar dat is recent. Toen maar. Maar het is een plaatje. Moet je kunnen begrijpen. Daarom hingen bij ons op school, zelfs op de gereformeerde lagere school, hingen de platen van de tabernakel. En ik heb er veel van geleerd. Ja. Uit verveling, wat zei ik? Mijn gedachten gingen altijd een andere kant op. Ik weet niet wat over ging, maar die plaatjes waren boeiend. Wat gebeurt daar? Wat is dat? En waarom is dat zo? Wat denk je dan aan? Ja, en daar is het ook voor. Nou goed. Er zijn mensen die er meer verstand van hebben dan ik. Van die kunst en van cultuur, kunstgeschiedenis enzovoort. Het heeft een onderwijzende functie. Wij zijn die dingen allemaal kwijt. Wij moeten formules uit het hoofd leren enzovoort. Hè. Maar hoe het eruit ziet, dat doet er niet meer toe. We zijn het allemaal kwijtgeraakt. Maar goed, welke was een afbeelding, een plaatje, voor de toenmalige tijd in welke gaven en slachtoffer geofferd werden die degene die dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Dus de dienst in het heilige is een uitbeelding in zichzelf, is een uitbeelding van de dienst onder de wet die niet werkt. Die wel verplichtingen met zich meebrengt, 24 uur, maar het is in de praktijk nutteloos. Alleen, het heeft een onderwijzende functie. En een van de dingen die het onderwijst, is dat het nutteloos is. Jazeker. Dat wordt hier later in Hebreeën 10 herhaald. Uit het verschijnsel dat de grote verzoendag elk jaar herhaald werd, dan wel moest worden, zou men de conclusie moeten trekken, dat staat niet zoals ik het nu zeg, maar het staat er wel, zou men de conclusie moeten trekken dat het niet werkt. Want als men eenmaal gereinigd zou zijn van zonde, waarom zou men dan nog ooit überhaupt grote verzoendag vieren? Staat er. Er staat zelfs andersom. Er staat het feit dat grote verzoendag elk jaar gevierd wordt, bepaalt de mensen juist bij hun zonde. Nu geschiet in dezelfde alle jaren wedergedachtenis der zonde. In plaats van dat men ervan verlost wordt, wordt men erbij bepaald. En zo is het ook voorgeschreven in het Jodendom. Men moet, ik geloof zelfs meer dan 10 dagen van tevoren, maar in ieder geval 10 dagen van tevoren moet men al gaan vasten en in de soort rouw gaan voor grote verzondag. Men moet zijn zonde gedenken en de berouw van oproepen. Want dat is verplicht, hè? Je moet verplicht berouw hebben. Kost heel veel moeite. Nee, dat is echt zo. Dat zijn tegenwoordig nog steeds de voorschriften in het Jodendom. Nou goed. Dus in plaats van dat zonde worden weggenomen, worden ze herdacht. Terwijl de Heer zegt, ik zal die zonde niet meer gedenken. Doe maar. Het gaat over oud-testamentische tijd dus. Het heilige. Een dienst bestaande, vers 10, in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses tot op de tijd der verbetering opgelegd. Dat wil zeggen, het waren inzettingen die waren opgelegd, zoals een juk, een last, opgelegd, verplicht, maar van tijdelijke aard. Tot grote verzoendag namelijk. Nou praat ik dus ook overdrachtelijk, maar dat kan ik ook niet helpen. Die oud-testamentische inzettingen waren opgelegd tot op, dat wil zeggen, zou ooit een keer een eind aankomen, tot de tijd der verbetering. Gekke uitdrukking, tijd der verbetering. Oké, dan wordt het gewoon betere tijd. Maar met de nadruk op beter, want daar gaan we weer, hè. Het is een zelfstandig naamwoord. Dit is een bijvoeglijk naamwoord, het vervangen is door het zelfstandig naamwoord, daardoor krijgt het klemtoon. Een betere tijd. En daarna zeg ik, zoek in je eigen tijd maar eens op hoe vaak de uitdrukking een betere dit, een betere dat voorkomt in de Hebreeënbrief. En als je klaar bent, dan moet je weer overnieuw beginnen, want dan heb je nog vergeten uitnemender, want dat is een ander woord voor beter. Had hij ook nog mee moeten tellen. Zeker, uitnemende naam uit hoofdstuk 1. Maar goed, betere dingen, daar gaat het hier over. De betere dingen van het betere verband. En van de betere hoge priester en betere offeranden en een betere hoop en een beter vaderland en dat soort dingen. De zaken van het nieuwe verband. De zaken van de toekomende dingen en eeuwen dus ook. Nou goed. Kortom, deze inzettingen waren opgelegd totdat het nieuwe verbond zou aanbreken. Totdat het grote verzoendag zou zijn, overdrachtelijk. Of zullen we meteen zeggen, totdat de echte hoge priester van een betere orde, een beter priesterschap, die naar de ordening van Melchizedek zou ingaan in het ware heiligdom. Dit was maar een afbeelding. En dat staat er dus ook, hè? Vers 11. Maar Christus, komma, de hoge priester der toekomende goederen, en dus van de betere goederen, betere dingen, toekomende eeuwen, wat het maar is, nieuwe verband. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, hoofdstuk 7 hiervoor heeft uitgelegd dat die hoge priester kwam toen Jezus opstond uit de dood. Dat was toen hij werd gesteld tot hoge priester, toen tot hem werd gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hebreeën 5, maar goed, we hebben daar al bij stilgestaan eerder deze week, dus vooruit maar. Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is, en onderbreekt de zin met een tussenzin, die sla ik eerst over, is, en dan gaat het verder, in vers 12... halverwege vers 12, is ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dat is de hoofdzin. Christus, de hoge priester, de toekomende goederen, of gewoon nog korter, maar Christus is ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dat is zo kort mogelijk. Christus namelijk is de hoge priester van dat nieuwe verbond, na de ordening van Melchizedek, zoals hiervoor en hierna meerdere malen genoemd, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet dat stuk wat men zelf gebouwd had, onder inspiratie van de Heilige Geest en op voorschrift van de Heer zelf, maar is door de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan. Niet met handen gemaakt, dat wil zeggen, niet deel uitmakend van deze schepping, want die wordt geacht met handen gemaakt te zijn, en niet discussiëren over hoe dat nu kan. Het heet zo in de Bijbel. Het werk van Gods handen. Bij zijn wereld. Maar het gaat om een tabernakel, niet met handen gemaakt. Het is namelijk de hemel der hemelen. Dat staat hier nog niet, dat is een half hoofdstuk verder nog. In dit hoofdstuk. Hier ben je eigenlijk nog niet verder dan het nieuwe verbond. Het heilige der heiligen, waar de hoge priester in ging, is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat kan niet anders, of er staat of niet, heeft er niks mee te maken. Dat kan namelijk niet anders, want het heilige was een uitbeelding van het oude verbond. Makkelijk genoeg. En het nieuwe verbond is niet van dit maaksel, maakt geen deel uit van deze oude schepping, is niet tastbaar, is niet zichtbaar, en voor zover het toch zichtbaar is, wordt het zichtbaar gemaakt door deze symbolische voorstelling van zaken. Heb je dat? Vandaar dat het nieuwe verbond, het evangelie, niet is naar de mens. Het is van een andere aard. Is van God afkomstig en het heeft van doen met de nieuwe schepping, niet met deze oude. Kortom, Christus is ingegaan door de meerdere, de volmaakte. De betere staat er niet, maar het hoort wel in je rijtje hoor. Er staan alleen twee synoniemen voor beter. Hè? Meerder, namelijk volmaakt. Niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel. Bovendien, hij is ingegaan niet zonder bloed, maar hij is ingegaan niet door het bloed der bokken en kalveren. Stieren en bokken heet het elders. Wat hetzelfde is, heb ik geleerd. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar hij is door zijn eigen bloed, leven. Kan niet anders, hè. Wil je een moeilijk bewijs, sommigen willen bewijzen, ik begrijp dat nooit, bloed is leven. Ik weet niet waarom dat bewezen moet worden. Ja. Nee, waarom het bewezen moet worden is omdat sommigen zeggen dat bloed een beeld is van de dood. Maar dat kan alleen als je niet weet wat bloed is, hè. Toch? Het probleem is alleen dat als bloed is, zie je het niet. En je ziet het pas als het ophoudt bloed te zijn. En daarom wordt het geassocieerd met de dood. Via de oogjes. Maar bloed is leven. Bloed, dat zit in ons. En zolang het in ons is, is het leven. En als het eruit loopt, is het vuiligheid. En besmettelijk. En, toch of niet? En als je het kwijt bent, ben je dood. Wat ben je dan kwijt? Je dood? Nee, je bent je leven kwijt dan. Hè? Die heb je toch, hè? Ja, ik kan het niet helpen. Het is zo. En Christus boven, maar nou een mooi bewijs, want dit vind ik een mooi bewijs. Hebreeën 7 zegt dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek pas hoge priester werd toen hij opstond uit de dood naar de kracht des onvergankelijken levens. En zijn eigen bloed is dus zijn onvergankelijk leven. Hoofdstuk 7. Toch? En dus hij is als de levende met onvergankelijk leven en naar de kracht des onvergankelijke levens, want zo staat het er letterlijk. Christus is hogepriester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Ik ben hem even aan het zoeken voor de volledigheid, maar dat is vers 16 van Hebreeën 7. Lees hem maar even. Christus is hogepriester geworden naar de ordening van Melchizedek. Vers 16, niet naar de wet des vleeselijken gebods, dat wil zeggen niet volgens de inzettingen van het oude verbond, maar krachtens onvergankelijk leven, naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat het onvergankelijk leven is, staat er dan weer achter, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, zodat je nou meteen weet dat eeuwigheid wel degelijk gaat over onvergankelijkheid. Dat zeg ik weer voor degenen die hebben uitgevonden dat eeuwigheid wil zeggen voor een eeuw en dus beperkt. Met dit vers erbij kun je dat niet meer zeggen. Maar namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid, dat hangt samen met onvergankelijk leven. Leven dat altijd blijft. Nou goed, met dit leven is Christus ingegaan in het ware heiligdom. Door zijn eigen bloed, onder het oude verbond voorgesteld door het bloed van stieren en bokken. Hij is ingegaan eenmaal. In de zin van eens en voor altijd. Iemand zegt, maar er staat niet eens en voor altijd, er staat eenmaal. Is het niet wat weinig, zeg ik dan maar weer. Hè? Eenmaal ingegaan, wat weinig, wat heb je, het is maar eenmaal. Waarom zou je het meetellen? Maar het betekent eens en voor altijd. Dat zit hem in de grammaticale structuur en het gebruik van de aoristes enzovoort. Dus dan weet u het wel. Nee? Dan moet u het op mijn gezag aannemen. Of zeg ik weet het niet. Ja, meer keus hebben we niet hoor. Goed. Once and for all. Doch nog door het bloed. Er staat in alle commentaren hoor. Dat het dat betekent. Eens en voor altijd. Logischerwijze. Vanwege de kracht des onvergankelijke levens. En omdat het werkt. Deze reiniging van het geweten. Vaker hoeft niet, hè. Hij is eenmaal, net als in Romeinen 6, hij is der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij goden, de dood heerst niet meer over hem, enzovoorts. Once and for all. Eens en voor altijd. We hebben er geen kortere uitdrukking voor. In het Nederlands. Hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing, een blijvende verlossing dus, overeenkomstig met het onvergankelijke leven, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Want, indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vleeses, zo gebeurde dat onder de wet, dat waren de voorschriften, men moest besprenkeld worden met bloed der stieren en bokken, nou ja, niet het hele volk. Maar als het over het hele volk gaat, als iemand uit het volk door bepaalde omstandigheden onrein was, moest hij besprenkeld worden met de as der jonge koe, de rode vaas, heet dat in het Oude Testament, maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar moest besprenkeld worden, wel als dat dan gebeurde en als daarmee aan de wet werd voldaan, het Oude Verbond, en men dus naar aardse en vleeselijke maatstaven rein verklaard werd, dan wel heilig verklaard werd. Wel, hoeveel te meer, want dit was illustratie, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het leven van Christus, en dan sla ik weer de tussenzin over, uw geweten reinigen, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen, niet uw vlees. Jammer, hè? Of niet? Ja, dat is zoiets. Mensen willen graag gereinigd worden naar het vlees. We willen naar de oude mens. rein zijn. Niet meer zondigen. En dan denken ze, als ik niet meer zondig heb, heb ik ook geen last meer van mijn geweten. En van mijn schoonmoeder niet meer natuurlijk. Van de buren, wie het maar waren, ook alweer, die altijd ons weten te wijzen op onze tekortkomingen. Dat is een eufemisme voor zonden, want het is precies hetzelfde. Dan raakt het niet. Hè? Als zonde is, raakt het niet, gaat het mis. En tekortkomingen, dat is ook mis. Hè? En daar lopen we altijd tegenop. Gaat ten koste van onze reputatie, onze naam, enzovoorts, dat wij zondigen. En sommigen kost het hun maatschappelijke positie. En dat soort dingen meer. En men hoopt dat de Heer ons reinigt naar het vlees. Maar dat doet hij niet. Daar heeft hij een goede reden voor. Algemene gedachte is, er is aan de mens toch niks meer te doen. Die oude mens is nou eenmaal een zondaar. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat hij niet zo lang meegaat. Het probleem lost zich vanzelf op. Dat is het komische van de heerschappij van de zonde. Want zonde is synoniem met dood, maar de heerschappij van zonde en dood lost het probleem dus vanzelf op. Voor de individuele mens. Niet voor de wereld als zodanig, want het slechte nieuws is dat de mens zich voortplant. Maar ja, dat had u al gezien natuurlijk hier. Hier in Woepertaal. Maar goed. Maar wat de Heer reinigt, is niet ons vlees, de buitenkant, maar wel de geest. Dat wil zeggen het hart en nog nauwkeuriger het geweten. En dat staat er ook, hè. Hoeveel te meer zal het leven van Christus in ons, want dat bloed van Christus is in ons, toch? Hoeveel te meer zal de levende Christus, zeg ik het nog anders, uw geweten reinigen van dode werken. Niet uw vlees, maar wel uw geweten reinigen van dode werken. En u weet het, Efeze 5 bijvoorbeeld zegt dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven opdat hij haar heiligen zou en reinigen zou en zonder vlek of rimpel aan zich zou voorstellen. Het is de levende Christus die dat doet. Het is het werk van Christus. Maar het is ook het werk van bloed in een gewoon menselijk lichaam om dat lichaam te reinigen. Niet aan de buitenkant, dat moet je zelf doen als het je lukt. Maar aan de binnenkant, dat is wat het bloed doet. Nou ja, idealiter. En dat wil zeggen, als een mens gezond is. En dat is hij niet. In ieder geval niet op termijn. Dus het gaat een keer fout. En als het bloed het reinigende werk niet meer doet, dan heb je niet lang meer te leven. Sorry, maar dat is zo. Daar gaat het over. Want dat is wat bloed per definitie doet, reinigen. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, zolang het functioneert en zolang het rondgepompt wordt door een gelovig hart. Zal ik maar weer dubbelzinnig gaan praten? Want hoe komt het dat dat bloed in ons werkt? Door geloof. Dat is de functie van het hart. Het bloed rondpompen. Zie? En dan doet het bloed zijn werk. Komt in het hele lichaam en het reinigt. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is natuurlijk het voedt. Want het brengt voedingsstoffen aan en afvalstoffen worden afgevoerd. Was de bedoeling. Nou, dat is wat het bloed van Christus, het leven van Christus in ons doet. En als het een mystiek is, dan zeg ik gewoon, wat de Bijbel zelf ook zegt, dat is wat Christus doet. Ons voeden en daarmee ons reinigen. Hoe reinigt hij ons ook alweer? Want er staat heel mooi compact samengevat in Efeze 5, hè? Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, door het bad des waters, door het woord. Bij water kun je nog aan reiniging denken, dat lijkt me voor de hand liggend, maar water is een beeld van het woord van God, en het woord van God is tegelijkertijd brood dat uit de hemel is nedergedaald, het is waarmee wij ons voeden. Maar Christus doet beide. Het is één geheel, dat is de werking van bloed. En als in 1 Johannes 1, vers 9, geloof ik, staat. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dan gaat het hier over. Over hoe wij in het licht wandelen, staat er ook. Wij als kinderen Gods, als wedergeboren mensen, leven in het licht van het woord van God. In gemeenschap met hem en Christus die zelf ook in het licht is, staat er. Dan hebben wij gemeenschap met elkaar, er is sprake van eenheid van de gemeente. En staat meteen achteraan, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Niet van de buitenkant uiteraard, maar van het geweten. Het belast ons niet meer. In de wetenschap dat wij leven uit vergeving van zonde. In hem hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Het probleem is dat we daarbij moeten toegeven dat we dat nodig hebben. Nog steeds. Omdat we nog steeds zondaren zijn. En blijven. En aangezien, zal ik eens iets lelijks zeggen, aangezien de gemeente bedoeld is nu reeds als een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade, ligt het voor de hand dat ook onze zonden betoond worden. Aan onszelf en aan elkaar. Want wat betekent genade als die zonden al weg zouden zijn? We zijn begenadigd in de geliefde en hebben in hem de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Kortom, broeders en zusters, wij deugen niet, maar we hebben vergeving ontvangen. En als we dat werkelijk geloven, dan staat ons geweten ons niet in de weg. Dan weten wij wel dat, precies wat ik nu zeg, maar het belast ons niet en het belemmert ons zeker niet om tot de Heer te gaan, en het belemmert ons ook niet om hem te dienen. Nou ja, en om zijn woord te prediken, inderdaad, ja. Of wat het maar was allemaal. Hoeveel te meer zal het, vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, niet wat anders, reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En Johannes 3, vers 20 voegt hier aan toe, indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart. En wij zijn in staat om onszelf te veroordelen, daar is op zich ook niks mis mee, maar God oordeelt anders. En God ziet ons volmaakt gesteld in Christus. Goed, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan de tussenzin, die door de eeuwige geest, maar geest is een synoniem voor bloed, voor leven, onzienlijk leven, actief leven, is geest, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Het is makkelijk om even te zeggen dat dit dus niet over de kruisiging gaat, want daar was de Heer Jezus niet onstraffelijk, daar werd hij juist gestraft. Dat is één. Punt 2, het kruis was geen altaar. Nee, het kruis was een slachtbank. En vervloekt is niet ieder die op het altaar komt, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. En wat op het altaar komt, is voor de Heer bestemd en is al overleden. Als het een dierlijk offer was, dan was het daarvoor al overleden, geslacht en gereinigd. Ja, er is een uitzondering, dat betreft Isaac. Dat is zelfs een hele hoge uitzondering, want die overleed überhaupt niet. Maar goed, dat is een uitzonderlijke situatie die ik nou maar buiten beschouwing laat. Maar de normale situatie onder de wet was deze. Dieren werden geslacht bij de slachtbank en ze werden geofferd op het altaar. Dat zijn twee verschillende functies. Meer zeg ik daar nu niet van, maar men zou het kruis niet verwarren met één altaar. Dat altaar kwam daarna. dienst onder het Nieuwe Verbond, als priester van het Nieuwe Verbond, kwam pas in de opstanding. En dat is feitelijk het altaar. Vanaf het altaar stijgt het op tot God. En dat is opstanding en wijding aan God. Symboliek. Kortom, hij heeft zich door de eeuwige geest, krachtens onvergankelijk leven, zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd om onze gewetens te reinigen van dode werken. Waarom moeten onze gewetens gereinigd worden van dode werken? Omdat ons dat prettig lijkt, hè? Want dan hebben we geen last meer van ons geweten en dan kunnen we doen wat we willen. Hè? Staan we in de vrijheid, heet dat. Hè? Maar dat is niet zo. Nee, leuk bedacht. Maar zo is het niet. Waarom reinigt God onze gewetens? Of moet ik zeggen, waarom wil God onze gewetens reinigen door zijn woord? Om ons bekwaam te maken, 2 Korinthe 3, om ons bekwaam te maken om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En een belast geweten staat dat in de weg. Daar weet ik alles van. Dat werkt namelijk niet. Als je bewust bent van je eigen zonden, je eigen falen, als dat je dwars zit, zal ik maar zeggen, als dat frustrerend is, dan kun je de Heer niet dienen in de praktijk, dat werkt niet. Dat komt pas als je die dingen negeert, nou ja, niet negeert, ik moet het beter zeggen. Dat komt pas als je de Heer dankt voordat Hij onze zonde in ieder geval niet rekent. Wij wel, wellicht, maar Hij niet. En dus zal men Hem danken voor die vergeving van de misdaden. Nou, uit de rijkdom zijn er genade en dat soort dingen meer. En er zich vervolgens niks van aantrekken. Want voor zover wij Hem dienen is het ondanks wie wij zijn van nature. En die natuur wordt niet veranderd, die wordt vervangen en definitief is dat pas bij de verlossing van ons lichaam. Want onze verlossing is nog niet compleet. Dat komt pas in de toekomst. Maar we leven vooruitgrijpend daarop. Dat wil zeggen vooruitgrijpend op de uiteindelijke vervulling van al wat God beloofd heeft. Vooruitgrijpend op de verlossing van ons lichaam. Daar kunnen we verder zelf toch niks aan doen. Dat zal Hij doen. Maar Hij rekent het nu al niet meer. En zegt, ik heb je bekwaam gemaakt om mij te dienen. En daarom reinigt Hij onze gewetens. Om de levende God te dienen. En daarom, vers 15, is Hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Opdat degenen die geroepen zijn, de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. En weer sloeg ik een zin over. De tussenzin. Daarom, waarom is hij middelaar van het nieuwe verbond? Waarom doet hij deze dingen? Waarom treedt hij op als hoge priester naar het nieuwe verbond? Waarom treedt hij op als degene die onze harten reinigt van een kwaad geweten? Sterker nog, waarom zouden wij de levende God dienen? Omdat, opdat, want dat is dan het doel, hè? Opdat degenen die geroepen zijn, in de praktijk zijn dat de gelovigen, want God roept gelovigen, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis, hier is ook het bijvoeglijk naamwoord vervangen door een zelfstandig naamwoord, opdat degenen die geroepen zijn, de beloofde, eeuwige erfenis, dus met grote nadruk beloofd, ontvangen zouden. En het ontvangen, het ontvangen van de erfenis heeft rechtstreeks van doen met onze dienst aan de levende, de werkende, de actieve God. Want, daar komt u weer. Ik krijg er altijd vragen over, maar dan ook echt altijd. Dat is dit. Er is verschil tussen de situatie van een positie, van een heel volk en die van de leden van het volk. Dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, met Nederland gaat het slecht, met mij gaat het goed, met u ook, maar met heel Nederland gaat het slecht. Het zijn twee verschillende dingen. Zo zonder meer. Dat was in Israël ook zo. Er is verschil tussen de positie van het hele volk en de positie van de individuele Israëliet. En ook van de positie van de individuele stammen van Israël. Ze hadden een verschillende functie ook, enzovoort. Het is verschillend. En de Heer zegt, ik zal het volk verlossen, maar die koning breng ik om zeep. Nee, dat staat er zo niet, maar zoiets. Hè? Dat wil zeggen, daar is nou eenmaal verschil tussen. En zo is het in de gemeente ook. Ik bedoel zo, je hebt onder Israël heb je het hele volk. Dat is een koninklijk priesterlijk volk, maar niet alle Israëlieten waren priesters. Niet letterlijk, want ze waren niet allemaal uit het huis van Aaron. En overdrachtelijk ook niet, want zelfs velen uit het huis van Aaron die officieel priesters waren, functioneerden niet als priesters, omdat ze het niet belangrijk vonden, omdat ze er niks in zagen. Ze deden liever wat anders. Er is verschil tussen. En je had onder Israël, dat was een koninklijk priesterlijk volk officieel, had je ook houthakkers en waterdragers. Zei iemand, maar dat waren geen Israëlieten. Zeg ik, ja, zeker waren dat Israëlieten. Alleen niet van afkomst, dat waren de Gibeonieten. Maar ja, zeker waren dat Israëlieten. Enzovoort. En zo kan het dus ook dat van de hele gemeente, de gemeente, gezegd wordt, het is één ding, het is één geheel, het is één lichaam, het is onder één naam, die van Christus, dat hele lichaam van Christus, die hele gemeente, zal worden gesteld tot zoon. En word ik als zoon beschreven, als één geheel. Nee, in het Oude Testament al. Tot in Openbaring 12 minstens aan toe. Over die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon enzovoorts. Hè. Maar goed. Maar iets anders is de positie van de individuele gelovigen binnen de gemeente. Wordt de hele gemeente tot zoon aangesteld? Ja. Maar de kans is groot dat u dat verkeerd begrijpt. Als u bedoelde worden alle gemeenteleden tot zoon van God gesteld, individueel, dan moet ik u zeggen nee. Helaas. Maar de gehele gemeente, ja. Want de erfenis, het mag toch helemaal niet moeilijk zijn, de erfenis wordt gegeven aan dat volk, zeg maar de gemeente. Maar hoeveel van die erfenis elk gemeentelid krijgt verhoudingsgewijs, ja, dat doet daar niks aan toe of af. Dat is een andere zaak. Hoe die verdeeld wordt, zal ik maar zeggen. Blijft de erfenis in de familie? Ja. Ontvangen alle familieleden evenveel? Gelukkig niet. Herkent u dat niet? Hebt u niet zo'n familie? Je moet er toch niet aan denken. Nou goed, laat maar zitten. Daar is nou eenmaal verschil tussen. Er zijn in de familie, zijn familieleden die grote verantwoordelijkheid kunnen dragen. Er zijn er ook bij, in sommige families, die helemaal geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. En dat zelfs niet willen. Je moet er toch niet aan denken dat zo iemand evenveel krijgt als die ander. Dat zou erg naïef zijn van degene die de erfenis moet verdelen. Van de executeur testamentair. Zo gaat dat ook. Nou ja, zo deed Jacob het ook. Hè. Toen hij zijn zoon zei, hij zei, Ruben, ja, je kan 100 keer de eerstgeborene zijn, maar je bent onbetrouwbaar. Dus gedisqualificeerd. Voor een deel van de erfenis uiteraard. Daar gaat het over. En van tot de gemeente wordt gezegd, maar dan moet ik 2 bladzijden omslaan, wordt gezegd, En niet tot de gemeente, maar tot gemeenteleden wordt gezegd in hoofdstuk 12 vers 16, dat niet iemand, dan gaat het dus niet over de totale gemeente, maar over de gemeenteleden, dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En daarmee dus zijn erfenis. Dat heeft geen enkele zin om dat op te schrijven als het niet kan. En het kan dus. Daarmee raakt men zijn positie niet kwijt in de zin van men is lid van de gemeente. Dat blijft men ook, daar kan niks aan veranderd worden. Men is met Christus gezet in de hemel, daar kan ook niks aan veranderd worden. Men is deel van het koninklijk priesterlijk volk enzovoorts. Uitermate verhoogd, daar kan ook niks aan veranderd worden. Maar binnen dat volk heeft men dan wellicht misschien zelfs de allerlaagste positie, want binnen het volk zijn ook rangen en standen. En de moeite die het kost om het uit te leggen is natuurlijk omdat wij door toedoen van Ruben de rangen en standen hebben afgeschaft. Nee, ik heb het over de Franse revolutie. Alles wat zijn kop boven het maaiveld stak, of geacht werd zijn kop boven het maaiveld te steken, ging eraf. Vrijheid, noemt men dat. Merk u dat? Men gelooft pas dat men vrij is als iedereen gelijk is. Dat is een zeer noodlottig misverstand. Maar goed, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Heel onze westerse samenleving is sindsdien daarop gebaseerd. Dat wil zeggen, die beginselen zijn overal doorgedrongen, langzamerhand. Wij kennen geen autoriteit meer. We zijn ook trouwens autoriteit, anti-autoritair opgevoed. Dat moest. Ben u nog wakker of niet? Ik zei, we zijn anti-autoritair opgevoed, want dat moest. We hebben de adel hebben we afgeschaft in Nederland. Dat is alleen nog een hobbyclub, een subcultuur zal ik maar zeggen. Dat betekent allemaal niks meer. Koningshuis eigenlijk ook. We hebben het uitgekleed, maar toen maar weer. Maar het bestaat niet meer. En alle mensen zijn gelijk. En wat een chaos hebben we daar aan overgehouden. Zeg, jonge, jonge, jonge. Maar naar Gods maatstaven zijn er inderdaad rangen en standen. En krijgt niet iedereen hetzelfde. Iedereen is namelijk niet hetzelfde. Er is groot verschil tussen mensen individueel. Heel groot verschil zelfs tussen mensen individueel, moet ik zeggen. Er is ook heel groot verschil tussen wat iemand kan en want de een kan bijna niks en de ander kan een heleboel. Zo liggen die dingen nou eenmaal. En er is ook groot verschil tussen de goede wil van mensen enzovoort. God houdt daar rekening mee. Ik moet er niet aan denken dat het andersom zou zijn, eerlijk gezegd. Want dan betekent het echt dat we aan de ijdelheid zijn overgeleven. Zo van, we zijn tot geloof gekomen, we zijn kinderen Gods. En we zijn met z'n 3 miljoen of 6 miljoen. Nee, hoeveel miljoen waren we ook alweer als kinderen Gods? Weet ik niet meer. De erfenis wordt verdeeld door het aantal, iedere evenveel. U denkt toch niet dat de beginselen van de Franse revolutie bij God tellen? Want dan maakt het niet uit hoe ik leef. Wat sta ik hier dan te doen? Waarom zou je je druk maken? En je nek uitsteken enzovoort. Heeft dan toch geen enkele zin? Als toch iedereen hetzelfde krijgt. Iedereen hetzelfde. Het zijn idealen van de Franse revolutie en daarna van het communisme. En iedereen weet hoe atheïstisch die Franse revolutie was. En het communisme niet te vergeten. Bij God ligt het anders. Gelukkig. Dan leef je tenminste niet voor niks. Maar er zijn er die zijn bang dat ze niks krijgen in de toekomst. Nou, doe dan wat met je leven. En wat je zou doen, dat is wat deze brief zegt. Wat je zou doen, is achter de hoge priester aan het heiligdom binnenlopen. Want waar de hoge priester ons vertegenwoordigt, dat wil zeggen, waar de hoge priester het hele volk vertegenwoordigt, zijn volk vertegenwoordigt, is het dus zo dat als de hoge priester welkom is in het heilige der heiligen, dan is elk lid van het volk dus gerechtig om achter hem aan te lopen, gewoon het heiligdom binnen. En dat is wat hier gezegd wordt. Dat is niet de conclusie die ik trek. Dat is wat hier gezegd wordt, al reeds in hoofdstuk 4 en daarna in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10, dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan achter die hoge priester aan. En we kennen de weg, want die heeft hij besprengd met zijn bloed. Als wij zijn leven volgen, zal ik maar zeggen, trouw zijn aan hem en zijn leven, we volgen die weg, komen wij vanzelf terecht in het heilige der heiligen en op of in of waar het maar was, bij de ark des verbonds. Dat wil zeggen, komen wij terecht in dat nieuwe verbond waaronder wij de Heer zouden dienen. En wat ik nog niet gezegd heb, omdat ik daar nog niet aan toe was, is dat hetzelfde heilige der heiligen niet alleen een beeld is van het nieuwe verbond, maar ook van de hemel zelf. Dat staat vanaf vers 24, daar zullen we dus vanavond wel weer over hebben. Maar dat is wat we zouden doen, hè? Naderen tot de troon der genade. Heer, hier ben ik. God heeft niet ons leven afgenomen. Zo van dan zijn we verlost van die oude dingen. En daarna ons aan ons lot overgelaten en ons alsnog een ijdele, zinloze wandel gegeven. Zoveel kan ons niks gebeuren, onze erfenis ligt vast. En de hoeveelheid daarvan. Dat is namelijk niet zo. De erfenis ligt vast, de grootte daarvan niet. Die is afhankelijk van onze trouw aan de Heer. En dat is de uitdaging van elke gelovige. Wat doe je ermee? Weet wie je bent, dat heet conservatisme. Je weet waar je vandaan komt, je weet hoe je verwekt bent, je weet wat voor familie je komt. De goddelijke namelijk. En daaraan ontleent een mens dan zijn identiteit. In de wereld heet dat conservatisme. Maar het is een Bijbels beginsel. Wij weten wie wij zijn, wij weten waar we vandaan komen, we weten wat onze oorsprong is en we weten dus ook wat onze bestemming is. Die volgt daar namelijk uit. We zijn kinderen Gods, geroepen tot koningschap en priesterschap. En de bedoeling is dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat betreft, begrijpt u me goed, dat betreft een wandel niet naar aardse maatstaven en gericht op aardse omstandigheden. Het betreft een hemelse wandel gericht op hemelse omstandigheden. Die zijn vooralsnog onzienlijk. Maar eenmaal komt die hoge priester met zijn volk ook weer naar buiten. En dat is zijn wederkomst uiteraard. Maar daarover hebben we het later weer. Het woord is eerst aan broeder Bos.